Goedemorgen allemaal. We gaan Gods woord met elkaar openslaan en dat doen we uit Lucas hoofdstuk 12. Lucas hoofdstuk 12, we beginnen te lezen bij 22. Daar staat boven oproep om niet bezorgd te zijn. Lucas 12, 22. En Jezus zei tegen zijn discipelen, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult of over uw lichaam waarmee u zich zult kleden. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven, zij zaaien niet en maaien niet. Ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in het oven geworpen wordt zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovige? En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde. Want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdesgave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Over dit gedeelte gaan we met elkaar nadenken deze morgen. Wat zijn de feiten en wat zijn de prioriteiten, heb ik erboven gezet. Maar eigenlijk gaat het hier over bezorgdheid. Bezorgdheid. Nou, wat is dan bezorgdheid? Nou, bezorgdheid, als je dat zou moeten definiëren, zijn eigenlijk zaken die tussen jou en God komen in te staan. Het zijn zaken die jou afleiden van de hoogste prioriteit en dat is God dienen, God eren. Je zou kunnen zeggen, bezorgdheid heeft te maken met alle omstandigheden die jou afhouden van ware aanbidding. Van je eerste aanbidding. Je bent andere dingen meer gaan aanbidden dan God. Dat is bezorgdheid. Een tijdje geleden las ik dit in de krant. Meer dan 15 jaar van haar leven bracht Tuwen Theodros uit Eritrea in gevangenschap door, omdat zij christen is. De enige echte vreugde op aarde komt van het woord van God. Ze vertelt hoe ze de eerste 3 jaar van haar gevangenschap vastzat in een container. Daarna 2 jaar in een ondergrondse gevangenis. Daar werd het 40 graden. Vervolgens werd ze jaren in de woestijn gevangen gehouden. Tuwen vertelt hoe Eritreërs onder druk worden gezet om een verklaring te tekenen waarmee ze afstand nemen van het christelijk geloof. Ik wist wat de keuze moest zijn. In moeilijke tijden was er het woord van God. En dat deed kracht, ondanks dat een Bijbel in de gevangenis verboden was. Ik kreeg een klein Bijbeltje in handen. Daar haalde ik de pagina's uit om ze te verstoppen in de cel. En af en toe kon ik dan lezen. 'S Nachts las Stuwen stiekem bij het licht dat in de container viel van de kleine stukjes uit de Bijbel. Ze probeerde de teksten in te prenten. Het woord van God gaf me zoveel vreugde. Ondanks de gevangenschap was ik zo blij. De enige echte vreugde op aarde komt van het woord van God. Wij gaan met elkaar nadenken over bezorgdheid. Wat staat er tussen ons en God in, waardoor we zo ons bezighouden met allerlei zaken waar we ons misschien niet mee bezig moeten houden of minder mee bezig moeten houden? Als we kijken in hoofdstuk 12, het gedeelte waar ik al eens een keer eerder bij stil heb gestaan, de laatste keer dat ik hier was, dan gaat het eigenlijk over een aantal zaken. Het gaat over huichelarij, het gaat over niet bang zijn en het gaat over niet bezorgd zijn. En hoofdstuk 12 leert ons eigenlijk dat we niet moeten vertrouwen op andere hulpbronnen. Dat we niet moeten vertrouwen op onze eigen hulpbronnen. Onze menselijke hulpbronnen dreigen altijd te falen. En we zullen moeten leren ons vertrouwen te stellen op de enige ware God. Kijk maar met me mee als je je Bijbel nog hebt open liggen in vers 4. Hoofdstuk 12, vers 4. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Nou, als ergens onze menselijke hulpbronnen stoppen, dan is het wel als de dood dreigt. We hebben niets meer om op te vertrouwen. Nee, zegt Jezus dan ook, je kunt ook niet op je menselijke hulpbronnen vertrouwen. Het enige wat je kan doen als de dood nadert is op mij vertrouwen. En in vers 11 lezen we wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagoge en voor de overheden en de machthebbers. Wees dan niet bezorgd hoe of wat u dan ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Ga niet vertrouwen op je eigen wijsheid. Ga niet vertrouwen op je eigen geheugen of je creativiteit of je slimheid. Ga niet vertrouwen op menselijke hulpbronnen. Ook niet als mensen je gaan ondervragen. Als mensen druk gaan uitvoeren op je leven. Maar vertrouw op God en vertrouw op zijn geest. En voordat we bij ons gedeelte uitkomen, vers 22, dan is er eerst nog dat gedeelte, dat voorbeeld over die rijke dwaas. Dat is vanaf vers 13. En die rijke dwaas die een grote oogst heeft, en die grote oogst, hij zegt van ik heb onvoldoende schuren, ik zal grotere schuren bouwen en dan zal ik daar alles verzamelen en dan kan ik rusten en wat drinken en eten en genieten. En dan zegt de Heer Jezus in dat gedeelte, nee, vertrouw nu niet op je menselijke hulpbronnen, maar vertrouw op God. Want als je op je menselijke hulpbronnen vertrouwt, dan ben je een dwaas. Nou, als we dus niet bezorgd moeten zijn, wat zijn dan de feiten? Waar kan ik nu op terugvallen om niet bezorgd te zijn? 5 feiten worden genoemd in de gedeeltes, in het gedeelte wat wij nu met elkaar gelezen hebben. 5 feiten waar je op terug kan vallen. Als eerste de versen 22 en 23. En hij zei tegen zijn discipelen, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u te eten zult of over uw lichaam waarmee u zich zult kleden. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Hij begint dit gedeelte met dat woordje, daarom zeg ik u. Nou, waarom? Wat wil de Heer Jezus dan zeggen? En waar grijpt hij op terug? Nou, hij grijpt terug op het gedeelte hiervoor. De rijke dwaas, die vertrouwde op zijn bezittingen. Maar dan zegt de Heer Jezus, daarom zeg ik u, ik heb je net een voorbeeld gegeven. Die rijke dwaas die die grote schuren had gemaakt, daar alles in had gestopt en uiteindelijk dan zegt van, ik zal rusten, eten, drinken en vrolijk zijn. En dan waarschuwt de Heer Jezus voor hebzucht. Ja, maar wij gingen toch over bezorgdheid hebben? Wat heeft dat te maken met hebzucht? Nou, of je nu hebzuchtig bent of je zorgen maakt, allebei hebben te maken met, ik vertrouw God niet. Ik ga zoveel mogelijk verzamelen om alles zeker te hebben in mijn leven, maar eigenlijk wat je zegt, ik vertrouw God niet. En het zorgen maken, je bezorgdheid de overhand laten zijn in je leven, heeft alles te maken met, ik vertrouw God niet. De hoofdzaak is ons vertrouwen in God. En Jezus zegt, let op. Laat je gedachten nu niet de hele dag bezig zijn met wat je eet, wat je drinkt en wat je kleedt. Want dat is niet wat God van je vraagt. Hij is een liefdevolle vader die voor je zorgt. En hij weet wat je nodig hebt. Dus het eerste feit waar je op kan rusten is, God kent je, God weet wat je nodig hebt, hij is te vertrouwen. Het tweede feit wordt in vers 24 genoemd. En vers 24 zegt, let op de raven, zij zaaien niet en maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? En hij neemt hier het voorbeeld van een raaf. Een raaf in het Oude Testament is een onrein dier. Een dier wat niet verbouwt, wat niet zaait, wat niet oogst, wat ook geen voedselvoorraad aanlegt. En toch overleven ze, deze raven. Waarom? Omdat God voor ze zorgt. En hij geeft wat ze nodig hebben. En de Heer Jezus gaat hier van klein naar groot. Als hij voor die raven, voor die vogels zorgt, dan te bedenken hoe hij voor mensen zal zorgen. Wij gaan de raven, de vogels ver te boven. Vertrouwen op de God die voor je wil zorgen. Hij doet het voor de vogels, dus zeker zal hij dat ook voor jou, voor mij doen. Je hoeft je niet zorgen te maken. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Dat is het tweede feit. En dan het derde feit, de versen 25 en 26. Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Hoe bezorgd je ook maakt in je leven, het zal niets aan je leven toevoegen. God heeft jouw leven in zijn hand. Hij weet jouw geboortedag en weet jouw sterfdag. En door je zorgen te maken, zul je niets daaraan toevoegen. Je zal er geen dag aan toevoegen. Hij kent je levensduur. Een oude man zei ooit dat zorgen zijn als zitten is in een schommelstoel. Het geeft je iets te doen, maar je komt er helemaal niets verder mee. Het vierde feit. Ons leven gaat boven de bloemen in het veld. Vers 27. Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Het vierde feit is dat God de bloemen prachtig gemaakt heeft. Maar bloemen groeien, komen op, groeien. Maar na een tijdje sterven ze ook weer. En hoe mooi God het allemaal bedoeld heeft, het is een kort bestaan. En dit is wat de Heer Jezus dan weer doet. Hij maakt van iets kleins, de bloemen, weer iets groots. Jullie gaan de bloemen, dat wat God gemaakt heeft ver te boven, net zoals bij die vogels. En hoe mooi het is, het heeft een begin en het eind. En zorgen maken voegt er niets aan toe. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, hoeveel te meer, kleingelovigen. En dan zegt hij zelfs, kijk naar het gras, hoe mooi dat zelfs is. Maar het gras verdroogt en in die tijd gebruikten ze dat tot brandstof in de ovens. Het is vergankelijk, zoals ons leven ook vergankelijk is en wij gaan het gras ver te boven. God zorgt voor ons eten en drinken. God heeft ons leven in zijn hand. En wij kunnen daar niets aan toevoegen. God heeft de vogels en de bloemen gemaakt, maar wij gaan de bloemen en de vogels ver te boven. Maak je nou niet bezorgd. En dan het vijfde feit. Ons leven met bezorgdheid betekent de afwezigheid van vertrouwen. Ons leven met bezorgdheid betekent afwezigheid van vertrouwen. En dan komt de Heer Jezus bij de wortel uit. Want het probleem van bezorgdheid, als je deze feiten niet toepast in je leven, is je bent kleingelovig. Zo staat het er, hè? Kleingelovigen. En de discipelen kenden dit probleem. In hun hart hadden ze meerdere keren met de Heer Jezus opgelopen en waren ze ontdekt dat ze in hun hart nog steeds kleingelovig waren. Zo zijn ze samen op een boot en de storm komt op en Jezus slaapt op het achterdek. Ze maken hem wakker, de schepper van hemel en aarde. We vergaan, we verdrinken en ook u verdrinkt. De schepper van hemel en aarde, die zelfs de wateren en de storm heeft gemaakt, zal verdrinken. Zwijg. Wees stil. En de discipelen vragen zich af, maar wie is deze man die zelfs de storm tot bedaren brengt en ook de golven weer laat zakken? En dan zegt de Heer Jezus ook, waarom bent u zo angstig? Kleingelovige, vertrouw je de schepper van hemel en aarde nu niet? Vertrouw je nou niet op degene die alles gemaakt heeft? Vertrouw je nou niet op degene die alles overziet? Vertrouw je nou niet degene die zelfs jou ziet? En wij? Ook wij zijn zo vaak kleingelovig. En de Heer Jezus gebruikt dat woordje kleingelovig als een liefdevolle waarschuwing. Je hebt je schepper aan je zijde. Je hebt je redder aan je zijde. Kijk nou eens naar die vijf feiten. Je hoeft niet bezorgd te zijn, want mijn vader zorgt voor je. Je hoeft niet te vertrouwen op je menselijke hulpbronnen, maar vertrouw op hem. Is dit waar we op terug durven te vallen in ons leven? Op deze vijf feiten. En hoe ons hart soms ook onrustig wordt met de omstandigheden waar ik in verkeer. Dat ik terug kan naar Gods woord, terug kan naar mijn gedachten, teruggaan naar mijn hart en zeggen maar, ik wil nu niet vertrouwen op mijn menselijke hulpbronnen, maar ik vertrouw nu op de God die boven alles staat en die mijn leven ziet. Nou, wat moet ik dan doen? Wat is dan het belangrijkste in mijn leven? Als ik deze feiten ken, wat is nu het belangrijkste wat ik dan moet doen? De prioriteiten. Nou, die prioriteiten die heb ik teruggebracht tot drie werkwoorden die je terug kunt vinden in de tekst. Weten, zoeken en geven. Dus we hebben nu met elkaar het fundament gelegd vanuit Gods woord. Ach, God zorgt voor ons. De schepper. Hij is er altijd bij. Maar nou van, maar wat is nu het belangrijkste dan voor mijn leven? Weten, zoeken, geven. En nu? Vraag niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet verontrust, want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet. Hij weet dat u deze dingen nodig hebt. Het leven van een gelovige zal dus heel anders moeten zijn dan de mensen, de volkeren in deze wereld. De volkeren in deze wereld, de mensen in deze wereld zonder God, zijn op zoek naar eten, naar drinken en wat ze dragen. Ze zijn op zoek altijd naar het materiële. Dat is het belangrijkste in het leven. Er staat niets meer boven dan dat. En het woordje zoeken, dat betekent zoiets als, daar zijn ze, het is intensief zoeken, daar zijn ze ijverig mee bezig. Dat is een sterk verlangen. Er is in de wereld geen sterker verlangen dan eten, drinken, kleden. Materieel, daar zijn ze mee bezig. En de Heer Jezus zet dat tegenover gelovigen. Onze focus moet zo anders zijn. Want God weet wat je nodig hebt. Dus wat wij mogen doen en leren is, in wat voor omstandigheden ook, hem aanbidden, hem dienen, hem gehoorzamen, zijn woord lezen en tot ons nemen, Gods liefde in ons hart iedere keer weer toelaten. Dat is ook het gebed wat de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft geleerd. Ga nou niet alles najagen, maar zoek eerst mijn koninkrijk, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel op de aarde. Waar ik mee bezig moet zijn in deze wereld is niet het belangrijkste eten, drinken, kleding, maar daar is iets veel hogers, veel groters, veel mooiers. Het gaat om Gods koninkrijk. Het is mijn Vader. Het gaat om zijn naam. Het gaat om zijn wil. Het is Paulus die zegt in Colossense: zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. Ik mag weten dat God voor me zorgt. Ook in de moeite van het leven. Ook in het lijden in dit leven. Nee, en God zal in dit leven niet al het lijden wegnemen. Dat denken we vaak en dat hopen we vaak. Maar God heeft onze zuster in Eritrea 15 jaar vast laten zetten in een gevangenis. Het was Gods leerschool. En waar je ook in zit en waar je ook doorheen gaat, God zorgt voor je. En dat mag ik weten. De eerste prioriteit is dit mag ik weten in mijn leven. En de tweede prioriteit is zoek. Maar zoek het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen je erbij gegeven worden. Ik zoek als eerste het koninkrijk van God. En dat zoeken betekent, ik stop met me zorgen te maken. Ik stop om zorgen mijn hele leven te laten overwoekeren. En ik ga iets doen. Ik ga een zoektocht beginnen naar het koninkrijk van God. Ik stop met mijn menselijke hulpbronnen. Want boven de menselijke hulpbronnen, daar stijgt uit, zoek eerst het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God waar vergeving is, het koninkrijk van God waar liefde is, het koninkrijk van God waar vrede is, genade en hoop. Ik laat me niet meer afleiden door alle zorgen, maar ik wil me richten op vrede, liefde, genade, hoop, vergeving. Omdat dat het koninkrijk van God is. En het is God die heerst over mijn leven en over mijn omstandigheden. Waar gaat onze interesse nu echt naar uit? Is dat het koninkrijk van God? Zijn we daar nou op zoek? Het is een half jaar geleden dat ik een klein plekje in mijn gezicht had. En Jeanette had al een paar keer gezegd, Jeanette of Martin, je moet naar de dokter. Maar zoals mannen zijn, ze zeggen ja, maar doen nee. Maar na wat aandringen, laat ik het zo zeggen, na wat aandringen, ging ik toch maar eens een keer naar de dokter toe. En ze vroeg me een aantal dingen, de arts. Heb je vroeger veel in de zon gezeten? Ja. Ben je vroeger veel verbrand? Ja. Heb je vroeger veel ingesmeerd? Nee. Ik heb heel veel buitensporten gedaan. Ik was altijd buiten. Ik heb me nooit ingesmeerd. Smeer je je nu dan wel in? Eigenlijk ook niet. Haar conclusie was de volgende. Je bent dus weinig beschermd geweest en daarom zit je nu hier. Gelukkig was het plekje onschuldig en kon ze het wegbranden. Maar ik moest haar één ding beloven. Ga jezelf beschermen. Bezorgdheid. Zou het misschien te maken kunnen hebben met te weinig bescherming? We moeten ons beschermen in moeilijke situaties. We moeten onze gedachten beschermen als lijden en moeite op ons pad komt. Als worstelingen met zonde ons aanvallen, als er problemen komen in ons gezin, als er ziekte komt, als er vervolging komt, het wereldgebeuren op ons afkomt, we zullen ons moeten beschermen. Zullen we nog eens even teruggaan naar die zuster in Eritrea? Hoe beschermde zij zich? Ja, door het woord van God. De enige echte vreugde op aarde komt uit het woord van God, zegt zij, in de gevangenissen, in de containers, in de woestijn. Wat ze had geleerd was, ik zoek nu het koninkrijk van God. En door me op Gods woord te richten, wordt mijn hart veranderd, want ik ben bezig met de blijde boodschap, het evangelie. En onder de leiding van de Heilige Geest werkt dat iets uit in mijn leven. Het beschermt mij. Het geeft mij troost, het geeft mij kracht, ondanks de beproevingen. En als we niet lezen, wordt ons hart ook niet beschermd. Mag ik je eens vragen? Wat is je leesfactor? Wat is je leesfactor? Tien minuten? 20 minuten? 30 minuten? Volgens mij heb ik ook nog factor 50, hè? 50 minuten? Niet om het moeten van het lezen, maar om het ontmoeten van je schepper. Niet voor het moeten, maar voor het ontmoeten van je redder. Door het woord heen. Het ontmoeten van je hemelse vader. Dat beschermt je. Ik ben bezig met het zoeken van zijn koninkrijk en dat wordt zichtbaar in mijn leven. We hebben het gehad over weten, zoeken, maar ook geven. Vers 32. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Je zou kunnen zeggen, dit is het hoogtepunt van het hele gedeelte. Het is de Vader die het koninkrijk aan ons heeft gegeven. Hoe heeft hij dat koninkrijk gegeven? Nou, dat is omdat zijn zoon de wil heeft gedaan van de vader. Het is de zoon die de weg heeft vrijgemaakt naar de vader door te sterven aan het kruis. En door daarin te geloven weet ik, ik ben onderdeel van het koninkrijk van God. Dit is waar ik toe behoor. En het is geen grotere vreugde van God dat hij zijn zoon als offer heeft gegeven. Het is geen grotere vreugde voor God dat hij mensen toevoegt aan zijn koninkrijk. Het is in het Oude Testament dat er al wordt gezegd, maar het behaagde, God had er een vreugde in, de Heere hem te verbrijzelen. Het was een vreugde voor hem om zijn zoon te verbrijzelen, omdat hij wist dat daardoor mensen tot zijn koninkrijk kwamen. En dat geeft hij aan jou. Dat geeft hij aan de gemeente. Het is de schrijver aan de Hebreeën die zegt, voor de vreugde die voor Jezus Christus lag, heeft hij het kruis verdragen. Het was een, als het ware, ondanks het lijden, een vreugde voor de Heer Jezus om uiteindelijk te sterven aan het kruis, zodat dat koninkrijk zou openbreken en mensen toegevoegd zouden worden. Hij geeft het ons. Geen koopje. Geen Black Friday. Het heeft hem alles gekost. Zijn zoon. Hij geeft je het koninkrijk. De schepper van hemel en aarde door zijn zoon, de Heer Jezus. Zou deze God niet te vertrouwen zijn? Zou deze God dan niet al die feiten die we net met elkaar genoemd hebben, die vijf feiten, zou je daar niet dan in kunnen rusten? Als dit onze God is die we met elkaar belijden en als hij de koning is van dit koninkrijk, dan gaat deze koning met je mee, ook als je op een ziekbed komt te liggen. Dan gaat deze koning met je mee in de problemen in het gezin en de problemen op je werk. Dan gaat deze koning mee in de container, in de gevangenis, in de woestijn, in de worstelingen van iedere dag. En eens komt er een moment dat zijn volmaakte koninkrijk zal aanbreken. Wees niet bevreesd, vers 32. Wees niet bevreesd, kleine kudde in Baaksem. Wees niet bevreesd. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Maar zoek het koninkrijk van God. Weet, God weet wat je nodig hebt. En hij biedt het. Hij biedt zijn zoon. Hij biedt zijn koninkrijk aan jou aan. Ach, kleine kudde. Wees niet bevreesd. Vertrouw op hem. Hij is het zo waard. Durf te vertrouwen op die vijf feiten. Maar waar liggen je prioriteiten dan? Is Christus dan ook de schat van je leven? Laat je dagelijks door Christus omarmen. En als hij de schat is, wil je hem dan eren, dienen, gehoorzamen? Is dat dan het motief van je leven? En is zijn woord nu de bron van jouw bescherming? Wilbur Chapman was een keer in Londen. Hij wilde William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, ontmoeten. Hij stelde Booth één vraag. Meneer Booth, wat is het geheim van uw impact en uw invloed in een stad als Londen? William Booth begon te antwoorden en tranen vulden zijn ogen. En hij zei tegen Chapman, ik zal je vertellen wat het geheim is. God heeft alles van mij gehad. Er zijn mannen geweest met meer hersens, mannen met meer kansen, Maar vanaf de dag dat ik de armen van Londen op mijn hart kreeg en een visioen kreeg van wat Christus met deze mensen kon doen, besloot ik dat God alles van William Booth zou krijgen dat er was. Als vandaag de dag iets van kracht is in het leger des heils, zei hij, dan is het omdat God alle aanbidding van mijn hart heeft. God heeft alle macht van mijn wil. God heeft alle invloed van mijn leven. Elf van de 12 discipelen hebben de boodschap van het koninkrijk gehoord. En het heeft hun leven drastisch veranderd. William Booth heeft de boodschap begrepen en hij maakte het verschil in Londen in de armste wijken. Turen Theodros, de vrouw uit Eritrea, heeft de boodschap begrepen en ze volhardde in de verdrukking. En wij, jij, u, heb je het begrepen? Durf je nu echt op de feiten te vertrouwen en opnieuw eerlijk te zijn met de prioriteiten? En durf je echt te zeggen, ja, dit is het leven wat ik wil leven. Als God zo is voor mijn leven, en ik weet dat, dan geef ik, en hij geeft zijn koninkrijk aan mij, dan wil ik maar één ding. Ik zoek allereerst het koninkrijk van God. Want dat geeft mij vrede en rust in een onrustige wereld. En misschien ook wel in een onrustig eigen leven. Laten we een moment hebben van stil en persoonlijk gebed om je eigen hart ook bij de Heer te brengen. Vader in de hemel, u kent ons hart. En u weet, Heren, dat we ons zo snel bezorgd maken. Heer, we belijden dat vaak onze zorgen ons afhouden van oprechte aanbidding voor u. We belijden dat we zo vaak in beslag worden genomen door allerlei dingen die als een soort van mist tussen u en ons instaan. Heer, we belijden dat we vaak zo te klein over u denken en zo groot over onszelf en onze problemen. Maar vanochtend mochten we juist zien, Heer, dat u alles in uw hand heeft en alles in uw hand houdt. Heer, leer ons om uw karakter steeds beter te leren kennen, zodat u groter en groter wordt in ons leven. Leer ons, Heer, om uw woord ernstig te nemen. Leer ons, Heer, om ons iedere keer weer te verheugen dat de Heer Jezus alles al voor ons volbracht heeft. Leer ons, Heer, dat we iedere keer weer kunnen leunen en steunen op u alleen, omdat u het zo waard bent. Heer, we bidden u zo voor ons eigen leven. U weet waar we staan, u weet waar we doorheen gaan. Maar dat we op de bodem van ons hart toch kunnen zeggen, maar het diepste wat ik verlang, dat is, zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal me gegeven worden. Heer, dat we onze leesloosheid vaak ook achter ons kunnen laten en zullen lezen wat u tot ons te zeggen heeft, omdat uw woord en uw geest de leidraad zijn van ons leven. Heere, zegent u ons en helpt u ons daarmee. We bidden het in Jezus' naam. Amen.